Goedemiddag, luisteraars naar de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 12. Boer van der Grient was inderdaad al enkele malen Dordtse vriendje wezen opzoeken. Ze spraken natuurlijk niet af bij de dokter, maar op het station. Tegenover het station had je het restaurant van Ponksen. En daar ontmoetten de boer en Fientje elkaar. Fientje werd van die bezoeken heel wat wijzer. Maar de juffrouw wenste meer. Ze kwam niet meer thuis, maar had een kamertje bij de dokter. En ze ontliep haar vader in Dordt. Die was nogal eens dronken en probeerde alle kroegen af te lopen in Dordrecht. De moeder van Fientje en haar zusjes en broertjes hadden ook een slecht leven met deze dronken man en vader, die bovendien vaak niet op zijn werk verscheen en thuis zijn roes uitsliep. Fientje had al een paar maal geprobeerd om haar baas, de dokter, te verleiden, maar deze ernstige man keek niet eens naar zijn dienstbode. Hij was wel vriendelijk, maar erg afgetrokken. Zijn werk nam hem helemaal in beslag. Maar de doktersvrouw kon Fientje aanvankelijk goed opschieten. Maar later bleek dat deze mevrouw graag orde op zaken stelde. Kijk, dat beviel Fientje maar slecht. Want er moest zodoende flink worden aangepakt in het doktersgezin. In haar vrije tijd zwierf Fientje door Dordrecht en na enige maanden kwam ze in aanraking met een paar jonge mannen die keurig gekleed gingen. Ze mochten het leuke Fientje wel. Ze namen haar mee naar het wat betere koffiehuizen en zagen niet op een paar guldens. Wat die jongens voor een beroep hadden, daar kwam Fientje niet zo gauw achter. Een van hen was op een bank en de drie anderen waren schijnbaar altijd vrij. Ze hadden echter volop geld en daar profiteerde Fientje goed van. Als Fientje dan eens een avondje met hen uit was en ze had wat te veel gedronken, hing ze sterk gekleurde verhalen op dat ze zo hard moest werken bij de dokter ten gevolge van de doktersvrouw. En dat allemaal tegen zo'n karig loon, terwijl de dokter toch kapitalen verdiende. Bij een van die gelegenheden zei een van de vrienden tegen Fientje: weet jij ook, Fientje, waar die dokter zijn geld bewaart?
Dat weet ik wel.
Maar iedere vrijdag brengt hij zijn geld naar de bank, antwoordde Fientje. Hij legt zijn ontvangen geld altijd in het derde laadje, rechts van zijn bureau. En dat laadje is op slot. Waarom wil je dat weten?
Oh, zomaar, zei de vriend argeloos.
3 weken later werd er in de nacht van donderdag op vrijdag bij de arts ingebroken. De dieven waren door de tuinkamer binnengekomen en ze hadden keurig het derde laadje rechts van het bureau in de spreekkamer geforceerd en al het geld meegenomen. Niemand had iets gehoord en de Dordtse politie stond voor een compleet raadsel. Fientje werd natuurlijk ook ondervraagd, maar wist van niets. Ze had ook niets gehoord. Ze begreep echter wel dat de vriend er meer van wist. Dat kon gewoonweg niet anders. Toen kwam Fientje op een hellend vlak terecht. Een maand later nam ze haar ontslag bij de dokter. Het werk werd haar te zwaar, zei ze. Ze wilde naar wat anders uitzien. In werkelijkheid trok ze bij een van de vrienden op een zolderkamer in de binnenstad in. Boer van der Grient kreeg zijn brieven ongeopend retour met de verwijzing: geadresseerde, zonder nader adres vertrokken. Toen die eerste brief terugkwam, zei boer van der Grient heel lelijke woorden. Hij begreep dat zijn contacten met Fientje verleden tijd geworden waren. Begin september ging Meeuwis Veldhoen weer eens naar zijn neef. Hij ging hem opzoeken in Dordrecht. In die tijd was zijn neef jarig en Meeuwis had er een gewoonte van gemaakt de neef dan op te zoeken. Bij die gelegenheid informeerde Meeuwis of Vintje nog steeds bij de dokter op de singel was. De neef kwam haar wekelijks met de vuilniswagen en zei dat Vintje al een hele tijd geleden daar vertrokken was en dat er nu een nieuwe dienstmeid in het doktershuis was. Hij vertelde gelijk van de inbraak bij de dokter. Meeuwis Veldhoen luisterde met belangstelling naar het verhaal van zijn neef, die in geuren en kleuren vertelde dat de dieven goed op de hoogte waren geweest waar de dokter zijn geld bewaarde. Was die Vintje toen nog bij de dokter? Wilde Meeuwis weten. Ja, toen nog wel. Maar een maand later is ze weggegaan, zei die neef. Je weet zeker niet waar ze nu is, vroeg Meeuwis nieuwsgierig. Het gaat allemaal niet goed met dat meisje, zei de neef. Niet dat ik zoveel belangstelling voor haar heb. Maar omdat ze bij jullie op de Noord gediend heeft, heb ik de zaak een beetje in de gaten gehouden. Dus je weet waar ze nu is, besloot Meeuwis. Meeuwis, het is te erg, zei de neef. In vertrouwen gezegd, ze zit op een zolderkamer. In de hellingen, te hokken met een kerel, die voor geen cent te vertrouwen is. De hellingen ligt ook in mijn wijk. En ik weet het zeker, want ik heb ze daar meermalen in en uit zien gaan. Snelle afloop der wateren, zei Meeuwis neerslachtig. Zeg dat wel, zei de neef. Vanavond komt mijn vriend Freek me geluk wensen met mijn verjaardag. Freek is bij de gemeentepolitie en ze houden al een hele tijd die kerel die met Vintje leeft in de gaten. Het is daar geen zuivere koffie, wat ik je vertel. Freek zegt dat die kerel steelt als de raven. Hij heeft nog een paar kornuiten, maar ja, de bewijzen, hè? Daar gaat het maar om. Meeuwis stapte maar van het onderwerp af. Want de praatzieke neef wilde er niet veel meer over zeggen. Hij dacht plots terug aan de inbraak bij Van der Griend. En de slimme Meeuwis begon te begrijpen dat Dotse Vintje daar best de hand in kon hebben gehad. Ze zou ook wel de inlichtingen hebben verschaft over dat bureaulaadje bij haar tweede baas, de Dordtse dokter. Freek kwam die avond vroeg en Meeuwis had toch al besloten om maar een nacht over te blijven. De politieagent bleek een aardige jonge man te zijn en op verzoek van Meeuwis vertelde hij toch ook van die zaak. Ach, Meeuwis kwam toch niet uit Dordrecht, dus hij kon zich er geen buil aan vallen. Als hij, die buitenman, het een en ander vertelde over politiezaken. Meeuwis vertelde op zijn beurt de politieagent van de inbraak op Heijenoord, enkele maanden geleden, en besloot met de woorden dat die Vintje een reeks van jaren bij Van der Griend had gediend. Het was toch wel treffend dat die dieven zo goed op de hoogte waren geweest, maar de bergplaats van het geld van de boer. Zo, zo, zei Freek. Waren ze met een bootje gekomen? Als het die Dordtenaren geweest zijn, dan kunnen ze natuurlijk een bootje hebben gestolen bij de Lent en vandaar naar Heijenoord zijn geroeid. Ja, dat kan. Ze hebben natuurlijk dat bootje weer gewoon teruggebracht en zijn de andere dag gewoon naar Dordt teruggekomen. Dat is best mogelijk, Meeuwis. Zat het geld in een brieventas? Toch eens in de gaten houden. Als we bij die lui vandaag of morgen te pakken krijgen. Bedankt voor de tip. Ik zeg niet dat het zo is, begon Meeuwis. Maar de mogelijkheid zit er toch wel in, dacht ik. Als je wat jonger was, Meeuwis, zouden we je best bij de politie kunnen gebruiken, vond Freek. Jij denkt tenminste diep na, en dat kunnen we helaas niet van al onze collega's zeggen.
De jarige neef beweerde dat Meeuwis al zijn hele leven een handige jongen was geweest. Hij is alleen, jammer genoeg, zijn roeping misgelopen. Nu, dat vond Meeuwis Veldhoen nu eigenlijk niet. Het werd toch een gezellige avond bij de jarige neef, de reinigingsman. Het was al half september en de situatie bij Van der Grient was nog niet veranderd. Boer Van der Grient wilde nog steeds niet dat mandje Liesveld op steek kwam. Hij had er al woorden over gehad met moeder Kniertje. Moeder Kniertje had haar man verteld dat ze de verkering van Bas met mandje goed vond. En dat het heel verkeerd van haar man was om zich daartegen te verzetten. Ik weet wel, Simon, dat je liever een boerendochter als schoondochter hebt. Ik stel het achter veel meer op prijs dat Bas aan een net gelovig meisje trouwt. Geld maakt niet gelukkig, Simon. Simon van der Grient had zijn vrouw donker aangekeken en gezegd: ik wil er geen woord meer over horen, Knier. Ik weet wel dat het je niet schelen kan dat Bas zich vergooit aan die meid van Liesveld. Jullie Maasdijken hebben allemaal van die vreemde meningen. Zolang ik achter hier de baas ben, gebeurt het niet. Moeder Kniertje was helemaal niet onder de indruk van die woorden van haar man. Dat kan nu wel waar zijn dat jij er niet meer over wilt praten, Simon. Maar dat helpt je geen steek. Die twee laten elkaar nooit meer los, hoor. En het zou het beste voor jou zijn om je maar bij de zaak neer te leggen. Uiteindelijk verlies je toch en dat geeft alleen maar een bittere nasmaak. Boer Van der Grient wendde zich wrevelig af en vond die praat van zijn vrouw zotteklap. Bas had na die bewuste avond niet meer over zijn verkering gesproken met zijn vader. Hij ging trouw naar Mijntje en de verstandhouding met Leen Liesveld aan zijn vrouw liet niets te wensen over. Iedereen op de Noord wist het nu en het moet gezegd worden dat Bas nog meer in de achting van de dorpsbewoners steeg. Vrouw Reewinkel had het druk over die verkering van Bas en Mijntje. De vrouwen op de Noord vonden het een geliefkoosd onderwerp voor een gesprek. Ze vonden deze vrijerij een buitengewoon interessant geval. Het komt toch niet alle dagen voor dat een rijke boerenzoon verkering zoekt met een wagenmakersdochter. Andere meisjes waren wel een beetje jaloers op Mijntje van de wagenmaker. Het valt ook niet altijd mee om de zon in het water te zien schijnen. Angelien Steeg, ook een van de knapste meisjes van de Noord, die aan iedere vinger wel 10 vrijers kon krijgen, zoals ze zelf zei, deed er zelfs een beetje laatdunkend over. Mijntje heeft die Bas altijd achterna gelopen, zei ze brokkig. Nou heeft ze hem. Maar is ze nu gelukkig? Ze mag niet eens op de Stefan van der Grient komen. De oude Van der Grient moet niets van haar hebben. Is dat nou lekker? Ze had beter een andere vrijer kunnen hebben. Waar thuis alles koekenij was, nu zit ze met de brokken. Mijntje zat echter beslist niet met de brokken. Ze wist dat de weg lang en moeilijk zou zijn. Maar ze koesterde zich in de liefde van Bas. Angelien daarentegen zat zelf in de maand september met de handen in het haar. Ze moest hoofd over staart gaan trouwen met een zeer arme daggeldersjongen van de Reedijk. Het was nog hard nodig ook. Ze was toen maar wat blij dat die jongen erin stapte. Want er waren nog wel een paar kandidaten die opgelucht ademhaalden toen het spoedhuwelijk van Angelien bekend werd. Er was een hond op de Stefan van der Grient gekomen. Het was een jonge Belgische harder van nog maar 4 maanden. Merkwaardig genoeg had Meeuwis Veldhoen daarvoor gezorgd. Meeuwis had een kennis op de achterblaak, waarvan hij wist dat hij van deze lente een nest met 4 jongen had bij zijn Belgische herder. Toen Bas van der Griend dat ook uit zijn mond liet vallen, dat hij een goede waakhond zocht voor de stee, had Meeuwis gezegd: "Dan zal ik eens voor je informeren. Bij mijn vriend, Joop Verstoep, op de achterblaak. Ik geloof al zijn dagen dat hij zijn jonge honden nog niet allemaal kwijt is." Het klopte, want Joop Verstoep had nog één hond over. Meeuwis en Bas waren op een mooie septemberavond naar de achterblaak gestapt. En Ba en Bas had de jonge Belgische herder gekocht. Het mooie dier had niet eens veel gekost, want Joop had zuchtend gezegd: "Ik ben blij dat ik er een koper voor heb en dat hij is komen opdagen. Het is een mooie hond, een trouw dier, maar om het maar eerlijk te zeggen, die hond is in zijn groei en eet me de oren van mijn hoofd. Ik weet dat hij nu een goed kosthuis krijgt en ik denk dat van der Griend, dat je een goede waakhond aan hem zult hebben. Ik heb achter zijn moeder, die zou ik niet graag willen missen, maar twee volwassen honden kan een arme tottelaar als ik er niet op nahouden." Meeuwis en Bas waren met hun hond naar huis gestapt. En Bas was met Meeuwis meegelopen om zijn nieuwe aanwinst eerst mandje te laten zien. Leen Liesveld en moeder Willemijn vonden het een mooi dier. En Mijntje en Thijs vonden de Belgische herder een verstandige hond. Het dier had nog geen naam. En Bas vond dat Mijntje een naam voor de hond moest bedenken. Mijntje peinsde ernstig over een naam voor de hond. De speciale hondennamen zoals Hector, Bello en Fek werden door haar verworpen. "Nee, noem de hond Prins Bas," zei Mijntje. Dat vond Thijs ook nou een mooie naam. En Bas besloot de nieuwe aanwinst Prins te noemen. Zo kwam de herder Prins op de boerderij van Van der Griend. Prins bleek inderdaad een verstandige hond te zijn, met een goede eetlust. Het mooie dier hechtte zich al spoedig niet alleen aan Bas, maar ook aan moeder Kniertje en Jaantje Nolen. Met boer Van der Griend kon hij niet zo best opschieten. Hij mocht de boer niet erg. En als hij te dicht in zijn buurt was, bekeek de hond hem altijd met een zeker wantrouwen in zijn bruine herdersogen. Overdag was de hond altijd bij Bas. Maar als Bas niet thuis was, dan was de herder altijd bij moeder Kniertje te vinden. Hij sliep in de stal en hij bewaakte het erf. Eind september moest de kachel aan in de woonkeuken. En als het dan 's avonds huiverig werd, riep moeder Kniertje Prins in de keuken. Prins zat al voor de kachel en volgde alle bewegingen van moeder Kniertje. Geleidelijk aan begon moeder Kniertje tegen de hond te praten. En hoewel het dier natuurlijk niets kon zeggen, luisterde Prins met gespitste oren naar de boerin. Iedere avond was de hond bij haar. Het kwam zelfs zover dat de hond voor de achterdeur blafte om binnengelaten te worden. Het liefst had de hond boer Van der Griend niet bij zich in de keuken. Meestal was de boer 's avonds toch weg. Maar de enkele keer dat hij thuis was, had de hond het niet naar zijn zin in de keuken. Moeder Kniertje merkte dat wel. En Van der Griend ook. "Prins mag me niet erg," stelde hij op een avond vast. "Voor Jaantje en Bas loopt hij door het vuur. Maar hij probeert mij altijd te ontlopen. Begrijp er niks van." Moeder Kniertje begreep het wel. Doch ze zei er niets van. Dieren voelen bij institutie aan of iemand het goed met hem meent of niet. Begin oktober kwam veldwachter Kees op de boerderij. Hij kwam tegen de avond en de duisternis begon te vallen. Veldwachter Kees was altijd een vrijmoedig man En hij liep ook onbekommerd het erf op en deed de achterdeur open en wilde juist in de loods stappen. Toen hij plotseling een grommende hond tegen zich voelde opspringen. Veldwachter Kees, die op zo'n ontvangst niet gerekend had, verloor zijn evenwicht en zijn uniformpad rolde door de loods. Hij tuimelde met een smak tegen het houten beschot. Op het tumult ging de deur naar de woonkeuken open en moeder Kniertje zei: "Af, prins." De hond, die na de nieuwe aanval op de arme veldwachter wilde inzetten, liep naar de boerderij toe en ging naast haar staan. De arme Kees raapte zijn uniformpad op en stofte deze een beetje af. Hij bracht het toen met moeite uit. "Ik ben mijn ongeluk geschrokken, vrouw van der Grient. Wat een kwaaie hond is dat. Het is goed dat je kwam, want hij zou me finaal op de sokken hebben gelopen." Moeder Kniertje lachte. "Ja, Kees," zei ze, "we hebben tegenwoordig een waakhond. En je ziet, het is een goeie. Tenminste, je hebt er zojuist al iets van ondervonden." Ze trok aan de lange oren van prins, die zich vertrouwelijk tegen de boerin aandrukte en argwanend naar de veldwachter keek. "Zou hij nu niets doen als ik vader kom?" vroeg de veldwachter weifelend. "Ik zou niet graag met een gescheurd uniform thuiskomen." "Daar behoef je niet ongerust meer over te zijn," zei de boerin lachend. De veldwachter kwam op deze geruststellende woorden de woonkeuken binnen. "Ik heb een boodschap voor boer van der Grient," zei hij. "Mijn man kan elk ogenblik thuiskomen," zei de boerin. "Wil je soms een kop koffie, Kees? Ik heb ze nat bruin." "Graag, vrouw van der Grient," zei de veldwachter. "Als je tenminste dat ondier bij je houdt, want daar heb ik het toch niet echt van terug." "Hoe kun je dat nu zeggen, Kees? Prins is een beste hond en doet geen vlieg kwaad," verdedigde moeder Kniertje haar hond. Prins was voor de kachel gaan zitten, maar hield geen oog van de veldwachter af. Kees zette zich neer op de rieten keukenstoel en zag hoe de boerin hem koffie inschonk. Moeder Kniertje gaf de veldwachter er een snee koek bij, die ze eerst rijkelijk met goede boter besmeerde. De veldwachter dronk zijn koffie met welbehagen en veegde zijn grote snor met de hand af. Dat smaakt best," zei hij tevreden. Er klonk gestommel in de loods en boer van der Grient trad binnen.
"Kijk eens aan," zei de boer. "Goedenavond, hebben we visite?"
De veldwachter ging staan en trok zijn gezicht in een ambtelijke plooi.
"Goedenavond, van der Grient," zei hij. "Ja, ik dronk net een kop koffie bij de vrouw. Ik kom hier met een boodschap van de burgemeester. Hij had graag dat je morgenochtend om 10:00 op het gemeentehuis kwam, want hij heeft nadere gegevens over de inbraak."
"Hebben ze de dieven, Kees?" vroeg de boer verrast.
"Daar heb ik geen weet van, boer van der Grient. De burgemeester is een beste man, maar hij zegt nooit waar het over gaat. Hij wil dat zeker zelf met je bepraten."
"Zeg dan tegen de burgemeester dat ik morgenochtend aanwezig hoop te zijn," zei de boer met nadruk.
"Prachtig, ik zal het antwoord overbrengen zonder mankeren," zei de veldwachter. "Ik ga nu maar weer op huis aan. Bedankt voor de koffie, vrouw van der Grient. En hou alsjeblieft die hond even vast. Ik heb het niet op dat dier."
"Boer van der Grient schoot u toch even in de lach. Heb je ruzie gehad met prins?" vroeg hij.
"Dat zou ik wel denken," zei Kees, terwijl hij naar prins keek. "Ik wist niet eens dat jullie een hond hadden. Die heb je zeker gekocht na die inbraak. Je maakt mij niet wijs dat er hier iemand binnenkomt als die hond er is. Hij zit me aan te kijken of hij me op wil eten."
De boer knikte tevreden.
"Hij mag mij ook niet. Kees, maar ja, voor de vrouw, Jaantje, Nolen en Bas loopt hij door het vuur.
De veldwachter knekte. Hongen, zei hij. Ik heb het er niet erg op.
Toen Kees vertrokken was, verdiepten de boer en de boerin, moeder Kniertje zich en de Gessingen, wat de burgemeester toch wel voor een boodschap zou hebben over de inbraak. Ze kwamen niet uit.
Enfin, morgen zal ik het wel horen, besloot boer van der Grient.
De andere morgen hoorde boer van der Grient het ook. Maar het viel hem niet mee. Hij was door de burgemeester ontvangen en de burgemeester was begonnen naar Fientje, de vroegere dienstbode, te vragen.
Boer van der Grient begreep er niets van. Wat had Fientje nu met die inbraak te maken? Boer van der Grient vertelde dus maar dat Fientje niet langer bij hem wilde blijven en dat ze een betrekking aanvaard had in de stad van Dordrecht bij een dokter die daar aan de Singel woonde.
Of van der Grient na het vertrek van Fientje nog contact met haar had gehad, wilde de burgemeester weten.
Boer van der Grient voelde zich niet meer op zijn gemak.
Waar wilde de burgemeester heen?
Ja, hij had haar een enkele maal in Dordt ontmoet, maar de laatste maanden niet meer. Hij wist niet eens of ze nog wel bij de dokter was.
Zo, zo, zei de burgervader. Dus je weet niet waar die Fientje gebleven is, van der Grient. Heb je ook ooit eens aan haar vader en moeder gevraagd in Dordrecht?
Ze kwam niet meer thuis, burgemeester. Haar vader was een dronkaard en haar moeder, het is zonde dat ik het zag. Daar keek Fientje ook nooit meer naar om. Ze had het thuis erg slecht gehad.
De burgemeester trok een lade open en hield een brieventas omhoog. Kan je die brieventas soms, van der Grient?
Boer van der Grient bekeek de brieventas en zei toen met een verbaasd gezicht. Dat is de brieventas die uit mijn kabinet gestolen was. Er zat toen 300 gulden in, maar nu is hij leeg.
Dat klopt, zei de burgemeester droogjes. Ik weet ook waar Fientje nu is. Ze zit in het huis van bewaring in Dordrecht.
Boer van der Grient werd plotseling doodsbleek. Het zweet brak hem uit. U wilt toch niet beweren dat Fientje die inbraak bij mij gepleegd heeft, riep hij uit.
Zij niet, zei de burgemeester. Maar wel haar vrienden, en op aanwijzing van haar. Zo kwam het dat die dieven zo precies de weg in je boerderij wisten. Ze wist ook dat je het geld altijd in een brieventas in het kabinet opborg. Het geld is opgemaakt. De brieventas is door de Dordtse politie in beslag genomen. Gisteren is een politieagent uit Dordrecht geweest en heeft de brieventas gebracht. Hij heeft me het hele verhaal verteld. Boer van der Grient voelde zich thans helemaal niet meer op zijn gemak. De zaak had een keer genomen die hij niet had verwacht. Fientje in de gevangenis. Dat valt me verschrikkelijk hard van haar tegen. Van die Fientje, bracht hij er met moeite uit. Ze was bij ons kind in huis.
De burgemeester keek met iets van spot in zijn ogen naar de bange boer.
Die politieman is ook nog bij Meeuwis Veldhoen geweest om hem te vertellen dat hij gelijk had, zei de burgemeester.
Wat heeft Meeuwis Veldhoen daar nu mee te maken? Riep de boer verbouwereerd uit. Die Meeuwis durfde vroeger zelf ook niet. Hij was een vermetele vestroper en...
Boer van der Grient zweeg abrupt.
Hij dacht aan Meeuwis en begreep dat hij liever zijn mond moest houden. Want hij wist zeker dat Meeuwis meer wist dan goed voor hem was over de verhouding met Fientje.
Daar gaan ze geen Meeuwis goed te kennen, zei de burgemeester. Die Fientje is op het slechte pad geraakt, van der Grient.
Want die lui hebben ook bij de dokter op de Singel ingebroken. En daar werd veel geld buitgemaakt. Ook al door toedoen van Fientje. Ze hokte met die lieden. Meeuwis heeft bij zijn neef kennis gemaakt met die agent. En heeft over de inbraak verteld en gezegd dat Fientje daar wel eens mee te maken kon hebben. De politie hield toen dat stelletje in de gaten. Verleden week deden ze een inval in het huis waar ze zich ophielden. En ze hebben 3 jonge lui aan Fientje gearresteerd. Diverse dingen werden in beslag genomen. En tenslotte viel het viertal door de mand. Dus Pleumbuil had toch gelijk dat die mannen in dat bootje de dieven waren, vroeg Van der Grient aarzelend. Of Pleun gelijk had, die loopt heus niet achter. Net zo min als Meeuwis Veldhoen, zei de burgemeester met een glimlach. Enfin, je zult er wel meer van horen, want je zult wel als gedupeerde gedagvaard worden voor het gerecht. Daar was boer Van der Grient niet zo gelukkig mee. Kan ik daar nou niet buiten blijven, burgemeester? Vroeg hij angstig. Ik getuig liever niet tegen mijn voormalige dienstbode. Ik vind het al erg genoeg voor dat arme meisje. Of dat een arm meisje is, laat ik voor jouw rekening, zei de burgemeester. Het recht moet nu eenmaal zijn loop hebben. En daar kan en wil ik niets van veranderen. Als jij het een arm meisje vindt, dan is het beter dat je je maar eens gaat opzoeken in de gevangenis. Dat kan ik toch niet doen, burgemeester, klaagde Van der Grient. Wat moeten de mensen daar wel niet van denken? De burgemeester keek een beetje geringschattend naar de boer, die zijn hoogrode kleur weer teruggekregen had. Ik matig me daar geen oordeel over aan, Van der Grient, zei hij angstig. Misschien zou je dominee Talma kunnen vragen of hij eens naar de gevangenis ging om Fientje op te zoeken. Toen ze op Heijenoord was, kwam ze bij hem in de kerk. De dominee komt toch vaak genoeg in Dort? Mevrouw komt uit die stad. Bovendien staat de vader van dominee Talma in die stad. Hij is daar een bekend predikant. Mijn 300 gulden ben ik toch kwijt, zei de boer spijtig. Nu ja, het is toch eigenlijk zo dat wie zijn achterste brandt ook maar op de blaren moet zetten. Als ik jou was, zou ik het maar niet tegen de dominee zeggen, zei de burgemeester. Ik geloof niet dat dit taal is voor een christen. Van der Grient antwoordde niet. Het is te hopen, Van der Grient, dat je tegenover die Fientje recht in je schoenen staat, zei de burgervader scherp. Afijn. Je weet nu hoe de vlag erbij staat. Ik heb nog meer te doen. Goedemorgen. Boer Van der Grient ging met lode schoenen naar huis. Toen boer Van der Grient thuis kwam, moest hij natuurlijk het hele verhaal vertellen aan moeder Kniertje en Bas. Hij kon daar niet van buiten, want ze wisten dat hij bij de burgemeester ontboden was. Liever had hij het niet gedaan, want hij was jaren achtereen voor Dortse Fientje in de bras gesprongen. Moeder Kniertje reageerde nogal nuchter. Van der Grient had een stroom van verwijten verwacht, maar die kwamen niet. Het is jammer voor Fientje, Simon, zei ze. Het is waar, ik heb haar nooit vertrouwd. Maar dit is toch wel erg. Fientje in de gevangenis. Bas dacht er precies heen erover. Het is met Fientje van kwaad tot erger geworden, zei hij. Wat moet er nu verder van dat meisje terechtkomen? Ze draait natuurlijk een geruime tijd de gevangenis in. En als ze eruit komt, wat moet ze dan gaan doen? Zulke opmerkingen had boer Van der Grient helemaal niet verwacht van zijn zoon. En hij zei boos, jullie moesten liever aan mijn 300 gulden danken. Die hebben ze samen opgemaakt. Het kwaad moet nu eenmaal gestraft worden. Het valt mij ook beter tegen van Fientje. Dat kan ik je wel zeggen. Je weet,
dat ik nogal eens wat met dat meisje op had. Dat is nu afgelopen. Het is een slat en een divage. Ze krijgt nu haar verdiende loon.
Bas knikte ernstig, maar zei toch: als iedereen zijn verdiende loon kreeg, vader, dan zag het er niet best uit. Voor ons ook niet.
Vrome praatjes, zei vader gramstorig. We zijn eerlijke boerenmensen met geld. Niemand kan een natte vinger op ons leggen. Misschien zou je dat nu wel nawijzen, Bas, door dat gescharrel met Mantje Liesveld. Dat zijn dingen die niet in ons boerengeslacht thuis horen, dat wel.
Moeder Kniertje schudt haar hoofd.
Dat is niet waar, Simon, zei ze. Als iemand dit Bas ten laste zou leggen, dan deugt hij zelf ook niet. Jij praat tegen beter weten in. Als alles op jouw voorhoofd stond geschreven, wat je je leven hebt uitgespookt, dan durfde je niet eens meer buiten te komen. Probeer jij dan maar eens een natte vinger op Mantje Liesveld te leggen.
Op die woorden van zijn vrouw had Van der Grink niet terug.
Jullie zijn net als de burgemeester, gromde hij. Die stelde namelijk voor dat ik die Vintje maar eens moest op gaan zoeken in de gevangenis. Ik zal wel wijzer wezen, met zo'n schepsel wil ik niet meer van doen hebben.
De burgemeester had anders wel gelijk, vader, vond Bas. Je weet dat ik helemaal niet op Vintje gesteld was. Ik vond ze een gevaar voor de omgeving.
Ze probeerde iedereen in te palmen met haar lieve maniertjes. Jou heeft ze ook ingepalmd. En ik geloof dat je je nog graag liet inpalmen ook.
Vader van der Grient werd rood van kwaadheid. Bas ging achterom verstoorbaar verder. De kruik gaat zo lang te water tot de kruik barst. En dat is nu gebeurd. Nu is het zaak als christen die Vintje ook op te zoeken in de gevangenis. En als ze uit de gevangenis komt, hoort er wat voor dat meisje gedaan te worden.
Juist, zei moeder Kniertje. Dat is goeie praat. Zo hoort het althans.
Boer van der Grient was het er helemaal niet mee eens.
Ik denk er niet over, zei hij gramstorig.
Mantje Liesveld vond het ook heel erg toen ze hoorde van Bas wat er met Vintje was gebeurd.
Vintje? In de gevangenis? Griezelde ze. Als kind hebben ze me verteld dat je daar brood moest eten met zeep. Dat was natuurlijk een grapje. De gevangenis is verschrikkelijk. Zo nu en dan zat er hier eens iemand een nacht onder de toren in het gevangenhok. Het komt nogal voor. Ik kon nooit nalaten om 's avonds voor het naar bed gaan dan even naar de toren te kijken. Dan griezelde ik. Als ik dacht aan die man onder de toren, hij moest daar de nacht doorbrengen met ratten en muizen. Zouden er in zo'n gevangenis ook ratten zijn, Bas? Vintje was altijd al zo bang voor ratten.
Bas geloofde niet dat er in de Dordtse gevangenis ratten zaten, maar zeker weten deed hij het ook niet.
Het leek wel of de vogeltjes het uitzongen. Maar een paar dagen later wist iedereen op de Noord dat de voormalige dienstbode van Van der Grient debet was aan de inbraak op de boerderij. En dat ze met een paar boeven in de Dordtse gevangenis zat. Vrouw Reewinkel had het nieuwe stof tot gesprekken met haar vrouwelijke klanten.
Je ziet weer maar, vrouw Keizer, zei ze tegen een arbeidersvrouw. Boontje komt om zijn loontje, zou mijn vader zaliger zeggen. Ik heb die Vintje al zijn dagen niet vertrouwd. Een lef dat die meid had, ze zei geen eens gedag. Het was hemmetje raak mijn gatje niet. Onder ons gezegd en gezwegen, ze hield het met haar boer, met de boer hoor. Nou en of, nou zie je wel weer wat er van zo'n ijdel weg terecht komt. Ze zit in de gevangenis, dat is toch wel het laagste waar een mens toe vervallen kan.
Vrouw Keizer, een goedaardig enigszins zullige vrouw, vroeg onnozel. zouden ze in de gevangenis nog boterhammen met zeep eten, vrouw Reewinkel?
Nou, dat zou wel niet, vrouw Keizer. Dat is nog nooit zo geweest. Dat maakte ze vroeger ons wijs. Het zal er wel niet zo best in de kost wezen. Maar je moet maar denken, was nogal vaak een gebruikt stopwoord van de kruidenier. Als ze in het vuur van haar betoog raakte, dan rolde dit stopwoord voortdurend uit haar mond. De kwajongens van de Noord noemden haar dan ook spottend: vrouw, je moet maar danken. Hannes de Vries, een van de ergste belhamels, was eens een keer bij haar binnengestapt en had een stuiver katjes erop gevraagd. Vrouw Reewinkel had een grote zak vol afgewogen en Hannes stak heel kalm de zak in zijn gescheurde jasje.
Nou, je stuiver, Hannes, zei vrouw Reewinkel. Je moet maar danken, vrouw Reewinkel, dat ik geen stuiver heb, zei Hannes droogjes. Maar je moet maar denken dat je daar een heel goed werk mee hebt gedaan, want mijn kameraads lusten allemaal even graag kotjes erop. Bedankt hoor, vrouw Reewinkel, en je moet maar denken tot de volgende keer graag.
Het zat Hannes echter niet glad, want vrouw Reewinkel was wat dat betreft voor geen klein geruchtje vervaard. Ze vloog achter haar toonbank vandaan en greep Hannes in zijn niet al te frisse nek. Ze gaf hem een paar rake patsen om zijn oren, daarna nam ze hem het zakje katjes erop af.
Je moet maar denken, zei vrouw Reewinkel kwaad, dat ik me niet voor de gek laat houden. Je kunt er nog wel een paar om je oren bij krijgen. Dat wel, als je dat nog eens probeert om een eerzame vrouw voor de mal te houden. Moet je maar denken, Hannes de Vries, dat ik je zeker aan Kees de Veldwachter overlever. Dat moet je maar eens goed nadenken, want dan moet je wat er met jou gebeurt. En zo moet je maar denken.
Vrouw Reewinkel staakte beledigd haar betoog. Sinds die tijd hadden de kwajongens een groot respect gekregen voor vrouw moet je maar denken. In elk geval had vrouw Reewinkel nu weer een dankbaar onderwerp voor gesprek. Enkele dagen na het bekend worden van de zaak kwam Meeuwis Veldhoen in haar winkeltje. Natuurlijk begon vrouw Reewinkel over de zaak van Fientje. Ze wilde graag weten wat Meeuwis ervan dacht. Meeuwis Veldhoen kende de kruidenierster wel. Hij haalde zijn schouders op. Vrouw Reewinkel begreep uit dat schouderophalen dat Meeuwis het een hopeloos geval vond.
Ja, Meeuwis, die meid deugde voor niet aan de boer van der Grient, onder ons gezegd en gezwegen, deugde ook niet. Je moet maar denken dat er wel het een en ander tussen die twee is voorgevallen, toen die Fientje nog op de Noord was.
Meeuwis Veldhoen antwoordde niet, maar volgde wel de handen van vrouw Reewinkel, die de kruidenierswaren voor hem afwoog. Heel kalm zei hij: je moet maar denken, vrouw Reewinkel, dat wat je nu in die zak vouwt geen kilo suiker is, maar 9 ons. Ik zou er maar 1 ons bij doen als ik jou was. Want je moet maar denken dat ik je anders maar 9 ons betaal. Vrouw Reewinkel was verbluft. Ze woog de suiker nog eens na en werkelijk, Meeuwis had gelijk. Het was maar 9 ons. Je moet maar denken, dat overkomt me nu anders nooit, zei ze. Ik had er heel geen arg in. In die gevangenis zitten veel mensen die er ook geen arg in hadden, zei Meeuwis. Hij betaalde en vertrok. Vrouw Reewinkel met een kleur van schaamte achterlatend. Sinds dat voorval mocht vrouw Reewinkel Meeuwis Veldhoen niet meer. Hij mag nodig wat van een ander zeggen, zei ze schamper. Je moet maar denken dat hij vroeger ook niet zo best heeft opgepast. Dank u wel voor uw aandacht.